Halleluja.
Koning Jezus, neem uw plaats in Gods huis.
Halleluja.
We hebben een heerlijke dag, een heerlijke dienst met de Heer. Het is goed om dit te bergen in je hart. Dat er dagen komen dat het misschien op een andere manier gaat, dat je de rug kan vallen. Op die momenten dat je in Gods nabijheid en zijn tegenwoordigheid mag vertoeven. En dat je hem daar weer kan aanroepen, om die reden. God is goed. Hebben we een mededeling? Ja. We zijn, zoals u weet, drukdoende met de organisatie van de barbecue, die op 5 juli zal gaan plaatsvinden. Mij is het ter oren gekomen dat indien nog iemand is die nog geen taak heeft op die dag, en je hebt nog het verlangen in je hart om iets te doen, ik zou zeggen, meld je aan, geef je op dat je wat je wil doen, en dan kunnen ze met je bespreken hoe we dat verder kunnen organiseren. Alles wat we doen, doen we die dag ook tot eer en glorie van de Heer. En dat de Heer in ons midden, waar we vandaag zo naar verlangd hebben, dat Hij die eenheid kan brengen in onze hart. En dat gebeurt door samen dingen te doen. God is goed. Toen ik vandaag hier kwam, werd mij verteld door een van de broeders van de Koningskerk dat ze volgende week een vergadering hebben. En dat houdt in dat die vergadering langer zal gaan duren dan eigenlijk gepland is. Dus als je hier komt en volgende week, en het zou misschien 1:30 zijn, en je ziet daar nog mensen van de Koningskerk zitten, kijk er niet vreemd van op. Ze zijn bezig met de vergadering. Ze hebben het aangemeld. Daarna gaan ze heel rustig weer vertrekken naar huis. Zodat je niet denkt van, wat gaat dit betekenen? Nee, alles is wel goed besproken en goed georganiseerd ook. Afgelopen woensdag, toen wij eigenlijk klaar waren met onze bidstond, toen kwam de dominee naar me toe. Zo zie je dat je in contact moet blijven. En die dominee die had het erover dat hij heel graag op de woensdag zou willen aanschuiven. Dus ja, als we met 2 mensen zitten, heeft zijn aanschuiven niet zoveel zin. Maar hij zou willen aanschuiven. Om welk voor reden, weet ik niet. Wat ik denk is dat hij gewoon wil zien, beleven hoe wij zo'n dag of zo'n avond eigenlijk meemaken, wat we allemaal doen. En ja, dat hij dat in zich ja, mag opnemen. En wie weet dat hij dat verder ook nog wil gaan uitwerken in zijn gemeente, weet ik niet. Ik ken de Koningskerk of de gereformeerde kerk, zo moet ik het zeggen, niet als een kerk die bijvoorbeeld mensen onderdompelt bij het dopen. Maar 2 weken geleden hebben ze nog hier in de rivier, de Maas denk ik, hebben ze eigenlijk een aantal mensen, 5 stuks, hebben ze ondergedompeld. Het is Gods werk. Het is niet het werk van mensen. Het is de Heere die harten verandert en die een beweging kan brengen. Het is niet voor niets dat er zoveel stromingen zijn, omdat God tot harten van mensen gesproken heeft en die enthousiast gemaakt heeft op een bepaald iets, en dat zij daar achteraan gegaan zijn. En de Heer heeft dat verder uitgewerkt. En zo zie je dus dat het het werk van de Heer is. We moeten de Heer in alles moeten ruimte geven, dat Hij kan doen wat Hij op zijn hart heeft om te doen. Nou, volgens mij hebben we daarnaast geen andere mededelingen. Nee, hè? Of er moet iemand jarig zijn. Is er iemand jarig hier in ons midden? Nee? Oké. Okay. Nou, dan heb ik in ieder geval weer een hebben wij toch wel het bezoek van een bijzonder iemand. En dat is de geliefde van zuster Joy en broeder Gideon. Nou, laten we hem welkom heten vandaag in ons midden. Evratan, geloof ik, is zijn naam. En we zijn blij met hem hier. Ja? En? Met Efraïm. Met Efraïm, ja. Nou, bedankt in ieder geval voor de tip. Dat is toch wel mooi om te weten. Het is een Bijbelse naam als je denkt van waar komt die naam vandaan. De Surinamers hebben meestal dat soort namen, geloof ik niet. Maar het is een Bijbelse naam, het is rechtstreeks uit het woord van God. Dus de ogen van de Heere die zijn op hem. Maak je daar niet druk over. Het is goed. Nou, als we verder geen andere mededelingen zijn, dan gaan we naar het woord van God. En dat gaan we doen uit het boek Jeremia. Jeremia 32. En het vereist dat ik begin even met u iets voor te leggen. Als we zeg maar naar het woord van God, de Bijbel dus, kijken, dan zien we dat er zoveel dingen gebeuren dat bij ons de gedachte zou kunnen opkomen, bij God is alles mogelijk. En vanuit deze gedachte willen wij deze dienst ook leiden, deze boodschap. En daarvoor kijken we dus dan in de brief van Jeremia, een profeet die God geroepen had om ook zijn woord te verkondigen. En daarvoor ga ik dan naar vers 20. En dit zijn de woorden opgetekend. En dat staat in ieder geval daar aangegeven. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht. En verricht die tot de dag van vandaag. In Israël en onder heel de mensheid. Zodat uw naam nu overal gevestigd is. U hebt uw volk Israël angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggelegd. Met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hun dit land gegeven. Dat u hun voorouders onder ede beloofd had. Een land overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit. Maar gehoorzaamde u niet. Ze leefden uw wet niet na. Volgden uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. De bestormingsdammen reiken al tot de stadsmuur. En de stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën die haar belegeren. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. Toch hebt u, Heere, mijn God, mij gezegd deze akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Hierop richtte de Heere zich tot Jeremia. Ik ben de Heere, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? En tot daar wil ik lezen. Laten we Gods aangezicht zoeken. Hemelse God en Vader, ik kom deze dag voor uw genadetroon met uw woord. Uw woord is heilig. Uw woord is leven. Uw woord is krachtig, Heer. Zoals u zegt zelf in uw woord. Het is als een tweesnijdend zwaard, Heer. Leer ons deze middag vanuit uw woord, Heer. Ik vraag u daarom, neem het van me over. En leid mij ook deze dag, Heer. Nee, Heer, onderwijs u ons, Heer, vanuit uw woord. Opdat wij, Heere, hier lering uit kunnen trekken. Opdat u ons de weg wijst, Heere. Ik dank u en prijs u, o God. In uw grote naam, in uw machtige naam. In de naam van Koning Jezus. Amen. Als je deze geschiedenis leest, en dan heb ik eigenlijk ook al een aantal dingen zeg maar aangehaald die je misschien vreemd voorkomen, maar het had te maken met een periode, zoals Jeremia zeg maar dat heeft opgetekend, met een periode dat God zijn volk had uitgeleid uit Egypte met wonderbare daden. God is een grote en een machtige God. En de Heere had ze geleid naar een land. En dat land, dat is tot de dag van vandaag een groot strijdpunt in de wereld. Maar de Heere had ze hier naartoe geleid. En de Heere had ze dat land gegeven, dat ze daarin mochten wonen. Maar wel met een, ja, met een duidelijke overeenkomst, met een duidelijke voorwaarde hoe ze dat land zouden moeten bewonen. En daarin merk je dat het aantal dingen niet goed gegaan zijn. Dat zoals in je goed dat Jeremia staat opgetekend, dat het land op dit moment, terwijl dit opgetekend wordt, op het punt staat overgenomen te worden, helemaal door de Chaldeeën. Dat was een vijandig volk. Dat was niet een vriendelijke daad. Nee, daar is iets toch wel verschrikkelijks aan de hand. Dat die vijand had zodanige macht gekregen over Israël. En dat je je afvraagt van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Dan geeft de Heer de opdracht aan Jeremia. Ga kopen, neem die akker die jij zeg maar hebt. En van zijn familie van hem, die akker, moest hij kopen. En dat heeft hij ook gekocht. En dat was iets dat, als je iets veilig wilde stellen, dat je niet wilde dat in handen van de vijand kwam, dan kon een familie dat afkopen. En dat afkopen is door Jeremia eigenlijk gebeurd. Maar het gaat mij voornamelijk om vers 27. Hoewel de situatie er heel slecht uitziet voor zijn volk, dan zie je dat daar de Heere iets bijzonders zegt. Dan staat er, ik ben de Heer, de God van alles wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Dat is toch een vraag eigenlijk. Iemand vroeg op de zondagschool ooit eens van, is er ook maar iets wat God niet zou kunnen doen? Is er vanmiddag, weet er iemand, iets wat God niet zou kunnen doen? Hij kan niet liegen. Hebben jullie toch je Bijbelse lessen goed gelezen? Maar degene die in die zondagschool erbij zat, er was een ander kind die antwoordde en die zei, hij kan het niet iedereen naar de zin maken. Hadden we niet gedacht, hè? Maar ook die God dienen we. Hij kan het niet iedereen naar de zin maken. Je hebt allerlei gedachten bij mensen. En soms komen ze niet overeen. Hij kan het niet iedereen naar de zin maken. En dat is een belangrijk. En deze vraag die de Heer stelt, zou je zeggen, hoe komt de Heer eigenlijk dat hij zo'n vraag gaat stellen? Die vraag is toch eigenlijk opmerkelijk. Want eigenlijk is er zo dat, dat er daar niemand is die dit aan de Heer vraagt. Is er, niemand stelt deze vraag. Eigenlijk is het zo dat God zelf die vraag stelt. Is er maar ook iets dat voor mij onmogelijk is? En God had die vraag al eerder gesteld, als je dat eigenlijk niet weet. Die vraag heeft hij al eerder gesteld in de Bijbel. Maar meestal zijn dat dingen die lezen we gewoon overheen en denken we, oké, het zou wel mooi zijn, maar ja. Die vraag had hij namelijk gesteld in Genesis, Genesis 18. Misschien is het goed als we daar naartoe gaan, Genesis 18, vers 14. Dan kijk ik even mee op het bord hier zo. En dan kijk ik en dan zie ik toch wel even kijken. Genesis 18, vers 14. Kijk als dat waar is wat ik gezegd heb. Hey, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sarah een zoon. De Heer had die vraag hier gesteld. Wat was er aan de hand? De Heer was op dat moment in overleg, in contact met Abraham. En de Heer vertelt aan Abraham wat hij van plan is te gaan doen. De toekomstplannen. En die toekomstplannen, daar zat bij dat de Heer aan hem vertelt dat hij een zoon gaat krijgen. En wat gebeurde dan? Ik weet niet waarom niet alle vrouwen hoor, maar sommige vrouwen dan gaan stiekem gaan meeluisteren. En dat is wat gebeurde. Sarah zat met haar oor tegen, ik denk niet dat er deuren waren, waarschijnlijk een gordijn, dus dat ze zat te luisteren. En ze heeft dat gehoord, dat de Heer het gezegd heeft. En zij begint te lachen. Waarom? Is er wel iets voor de Heer dat onmogelijk is? De Heer stelt die vraag. Is er ook maar iets? Maar zij begint te lachen. De reden daarvoor is dat zij 90 is. Ik weet niet wat je op 90 nog beleeft. Of dat. Maar het was wel zo, het feit dat zij aan het lachen was, daar had de Heer aanstoot genomen. Want de Heer vroeg aan eigenlijk zijn vrouw, of aan eigenlijk Abraham, maar direct ook aan Sarah. De Heer vroeg aan hem, waarom lacht Sarah? Want ze was aan het lachen. Dus als je denkt, de Heer hoort je soms niet, pas op. Hij hoort alles. Hij zegt, waarom lacht ze? En dan zie je dat de Heer, is er ook maar iets onmogelijk voor mij? Ja, hij kon daar geen antwoord op geven. Ik weet ook niet als hij eigenlijk daar, als ik daar op dat moment ook eigenlijk antwoord op zou kunnen geven. Maar hij had aanstoot genomen en daarom vroeg hij dat. Dus waarom dat eigenlijk allemaal aan het gebeuren was. Het mooie ervan is, God geeft zelf antwoord op zijn vragen. Dan zie je wat dus dat die antwoord, dat over een jaar komt hij terug en dan heeft ze een kind. En het is dus interessant om te zien hoe God zelf die antwoorden geeft op zijn eigen vragen. Dus als de Heer die vraag stelt, ik zou zeggen van, zeg aan hem, Heer, u weet alles. Dat lijkt me het beste antwoord op dat moment. Maar ga niet allemaal andere dingen bedenken, dat lijkt me niet zo goed. Want er is eigenlijk geen belofte die God niet kan houden. Geen belofte. Alle beloftes die hij heeft gegeven, nou, die houdt hij dus ook. Als je kijkt in Jeremia weer, dan zie je dat Jeremia 11, je mag het opzoeken, vers 5. Dan zie je dus dat het volk van God eigenlijk verkeerde dingen doet. Maar de Heer had afspraken gemaakt met zijn volk. En omdat ze zich niet aan, ja, nou, die wetten eigenlijk en die regels die hij gegeven heeft, hielden, zegt de Heer daar, eigenlijk in vers 5, dan houd ik me aan de belofte die ik jullie voorouders onder ede heb gedaan. Ik beloofde hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing. En hij zegt, en dat land bezitten jullie tot de dag van vandaag. En dan zie je dat de profeet Jeremia dan ertussen springt en dat hij dan zegt, het is zoals u zegt, heren. Onder ede beloven is hetzelfde als zweren. Onder ede beloven. En God heeft beloofd dat hij dat zou gaan doen onder ede. Je zou kunnen zeggen, het was eigenlijk die belofte die hij gedaan heeft. Je zou kunnen zeggen, het is net als ja, iemand dat zeg maar, zou zweren dat zo zou zijn. God heeft gedaan wat hij beloofd had. Want nergens in de geschiedenis vind ik dat, dat God ooit zijn belofte heeft gebroken. En hij zal dat ook nooit doen. Hij zal die belofte niet breken die hij gedaan heeft. Want in de brief aan de Korintiërs laat hij ons iets weten. 2 Korinthe 1 vers 20. Dan kijken wat eigenlijk het woord van God daar zegt. 2 Korintiërs 1 vers 20. Het is een God die zich houdt aan zijn beloften. Dan staat er voor het geval, ik ga het in ieder geval alvast oplezen. En dan staat er in 1 Korinthe 1 vers 20. In hem worden alle beloften van God ingelost. In wie? In Jezus Christus. Alle beloftes van God worden daarin ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen. En tot Gods eer. zeggen we dat. Het is in Christus. De Heer had Christus ook beloofd en hij is dat ook nagekomen. En in hem zijn al die beloftes die eigenlijk in heel de Bijbel staan, die komt hij daardoor, eigenlijk komt hij na. Als het goed is, hebben we eigenlijk allemaal geleerd om van onze ouders, of in ieder geval de mensen die ons onderwijs hebben gegeven, een man een man, een woord. Ja, toch? We hebben het geleerd. En dat betekent eigenlijk dat als je iets hebt beloofd, dat jij je ook daaraan moet houden. Dat is een vastgesteld iets. En dat is iets dat zou eigenlijk, zouden we meer en meer eigenlijk bewust van moeten zijn. Dat we daar, als we die belofte gedaan hebben, zoals we als we de Heer hebben aangenomen, dat wij beloven naar de wil van de Heer te gaan leven, dat wij ook aan die belofte houden. Dat zijn beloftes die we doen. Een mens is niet beter dan zijn woord. Als die uitspraak ook geldt voor de Heer onze God, dan is God zeker te vertrouwen. Daar kan je ervan op uit gaan. Hij is zeker te vertrouwen. En ik ben daarvoor dankbaar dat hij dat dus doet. Maar waarom is dat zo? Want hij is namelijk, dat is wat ons woord ons zegt, hij is namelijk één met zijn woord. En dat is iets dat we moeten weten. God is geen mens, leert de Bijbel ons, dat hij zijn woord zou breken of terugkomen op zijn besluit. Want het zou iets verschrikkelijks zijn als God zou terugkomen op zijn besluit. Dan hebben we geleerd in heel de Bijbel, dat we tot bekering gekomen zijn, dat Jezus Christus aan het kruis onze zonde gedragen heeft en dat wij door die belofte dat hij aan het kruis is gegaan en opgestaan is uit de dood, dat wij nu van de vloek van de eeuwige dood zijn verlost. Als God daarop terugkomt, dan hebben wij een probleem. Dat is niet iets waar je maar zo makkelijk over zou moeten denken. Er zijn mensen die denken van ja, ik heb het gezegd, maar eigenlijk voelde me ik die dag in een bepaalde stemming en daarom heb ik het gezegd. Nee, dat is zoals niet de Heer eigenlijk met ons om wil gaan. Hij wil dat wat wij beloven, dat wij dat ook doen. Zoals hij, als hij iets belooft, dat hij dat ook zeker doet. En dat staat ook in zijn woord opgetekend. Dat kunnen we vinden bijvoorbeeld in het boek van Numeri. Dan zou je kunnen zien hoe die vervulling eigenlijk daar allemaal plaatsvindt. Misschien kunnen we dat wel even opzoeken, nummer 23, zodat je ziet dat het vanuit Gods woord eigenlijk een bevestiging is. Nummer 23. Kunnen we daar naartoe? Ja, nummer 23, vers 15 tot en met 19. Dat is het verhaal van Biliam. En dan gaan we het even lezen, om even te kijken wat de Bijbel allemaal daarmee zegt. Vers 15 zegt, Biliam zei tegen Balak, blijft u hier bij uw brandoffers, ik zal daar ginds wachten tot de Heere naar mij toe komt. De Heere kwam bij Biliam, hij droeg hem op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Biliam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders. Wat heeft de Heere gezegd? Vroeg Biliam. Of Balak. Daarop hief Biliam deze orakelspreuk aan. Let goed op, Balak, en luister, zoon van Zippor. Leen uw oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn woord geven en het niet gestand doen? Het is misschien beter voor ons dat we vasthouden aan het woord van God, aan wat hij beloofd heeft. En dat je vanuit dat woord van God gaat leven. Als er een probleem in mijn leven zich voordoet, zoek ik altijd het woord van God om te bidden daarover. Dan bid ik zijn woord terug, want het is zijn woord wat hij gegeven heeft. En we hebben net gezien dat hij en zijn woord één zijn. Er zit geen verschil tussen hun. Hij en zijn woord zijn één. En dat is toch wel iets dat echt belangrijk is in ons leven. Laat me dit zo zeggen. We moeten geloven, echt gaan geloven in het woord van God. En als we gaan geloven in het woord van God, dan wordt dat ook onze leidraad in het leven. Dan zullen we ook handelen naar het woord van God. Want je kunt bidden zoveel je wilt en proberen zo goed te leven als je kunt. Maar als God zijn woord eigenlijk niet betrouwbaar zou zijn, dan kun je maar beter ophouden met bidden. Als God niet getrouw is aan zijn woord, kan je maar beter ophouden met bidden. We zijn dus afhankelijk van de waarheid van zijn woord. En iemand vroeg aan een ander, dat was een heel kritische persoon, heel bij de hand. En sommige mensen die zijn heel kritisch ten opzichte van het woord van God. En die persoon die zei van, stel dat het nou allemaal niet waar is wat God heeft beloofd. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Als iemand jou die vraag stelt, wat zeg je dan? En het woord van die persoon, dat vond ik toch wel een mooi antwoord. En die persoon die zei van, het is dan pech voor mij. Is het ook pech voor u? Het is dan pech voor mij, zegt hij. Maar hij voegde er wel iets aan toe. Hij zegt, maar God heeft veel meer te verliezen dan ik. Als iemand die echt ook helemaal in het woord van God staat. Wat heeft God eigenlijk te verliezen? Je denkt niet na. Mensen denken van, oh, waar heb je het over? Wat heeft God te verliezen als hij niet trouw is aan zijn woord? Zijn eer. Wat heeft hij nog meer te verliezen? Zijn reputatie. Wat heeft hij nog meer te verliezen? Zijn karakter. Allemaal dingen die hij daardoor verliest. Ik geloof niet dat de Heer dat wil. Absoluut niet. Want God wil onder alle omstandigheden wil hij dat hij geëerd wordt om wie hij is. Om alle dingen die hij doet, die hij gedaan heeft en die hij nog steeds aan het doen is. Hij wil daarvoor geëerd worden. Hij wil daarvoor die reputatie hebben dat hij dat allemaal gedaan heeft. En dat is helemaal niet zijn persoonlijkheid eigenlijk om eigenlijk niet trouw te zijn aan zijn woord. Dat zijn toch wel eigenlijk dingen die we eigenlijk ons heel erg bewust van moeten zijn. Want in Koningen, en daar staat dan in 1 Koningen, even kijken, 1 Koningen 8... Dan zegt Salomo toch wel iets moois. Laten we daar even naar gaan kijken. 1 Koningen 8, vers 56. 1 Koningen 8, vers 56. Hebben we daar al? Het is snel werken vanmiddag vanwege bijbelteksten. Ja, nou, dat is toch mooi. Daarin zegt Gods woord. Dat is een spreuk die komt uit de mond van Salomo. Hij zegt, geprezen zij de Heer, die zijn volk Israël rust heeft gegeven. Ik stop even. Geprezen zij de Heer, zegt Salomo, die zijn volk Israël rust heeft gegeven. Is er nu rust? Geprezen zij de Heer, zegt Salomo, die zijn volk rust heeft gegeven. Zoals hij heeft beloofd. Want niet één van de beloften die hij bij monden van zijn dienaar Mozes heeft gedaan, is onvervuld, niet vervuld gebleven. Geen enkel van die beloftes. En God zal, hoe maakt het niet uit hoe wij ook zijn, hij zal er ook alles aan doen om ons die redding te schenken. Om ons te helpen, om ons bij te staan door alle dingen. Hoe erg het ook in iemands leven is, wat die persoon allemaal doet of gedaan heeft. God kan daar een verandering in brengen. God kan je redden. Al ben je eigenlijk net zo slecht. Hij heeft mensen gered waarvan ik verhalen gelezen heb. Verschrikkelijk. En hier zien we in de Bijbel, staat het opgetekend ook over zo iemand. De naam was Saulus, we hebben het over hem gehad. Hij werd later Paulus. Dit was een man die christenen vervolgde. Hen gevangen liet zetten. En nog erger, de dood liet brengen. Hij lasterde de naam van Jezus. Maar op een dag, op die weg naar Damascus, zocht God hem op. En Saulus werd Paulus. En in één moment veranderde deze man van de grootste vijand van de gemeente van Jezus tot de grootste vriend van de gemeente van Jezus Christus. Dit kan alleen één mens doen. Dat kan alleen maar één persoon, moet ik zeggen, doen. Dat kan alleen maar de Heere doen om daar een verandering in te brengen. Want geen mens is daartoe in staat om zulke dingen te doen. En we merken door alle dingen, als je kijkt in je leven, dat je jezelf moet afvragen van, we zijn begonnen met die tekst dat de Heer vraagt van, is er iets? Is er ook maar één ding dat onmogelijk is voor de Heer om te doen? Iets onmogelijks voor de Heer? Maar hier zien we hebben het net over gehad, dat op dit moment Israël niet in de rust zit. Dat betekent dat God wel in staat is om een heleboel dingen te doen, maar dat toch zijn er dingen die hem kunnen belemmeren. Dat zijn dingen waar we toch in het leven met hem daar heel goed rekening mee moeten houden. Dat wij met hem, zeg maar, een weg moeten bewandelen die volkomen ook aan hem is toevertrouwd. Die volkomen ook van hem, ja, dat hij dat van ons verlangt. Want in Romeinen 10, vers 13, ik hoop dat we die tekst snel kunnen vinden, is het zo dat het waar is wat Paulus daar eigenlijk allemaal optekent. Het lukt niet. Dat is wat Gods woord zegt. Want wat staat er? Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Ieder. Daar kunnen wij niet over beslissen. Dat we zeggen van deze persoon is niet waardig genoeg om een kind van God te worden. Dat kan niet. Wij kunnen dat niet bepalen. Ik denk dat die mensen in de dagen van Saulus die gedachte hadden van deze man nooit. Deze man moeten we niet in ons midden hebben. Ik denk dat dat in ons opkomt. Dat we bij zo'n situatie dat wij denken van nee, niet. Maar de Heer had wel andere gedachten daarover. De Heer wist ook de motivatie waarom hij deze dingen deed. Maar daar zijn wij komen eigenlijk daar nooit aan toe om dat na te gaan. Want eigenlijk hebben we ook de tijd er niet voor om zo iemand zijn daden te onderzoeken. Kunnen we met die persoon spreken? Kunnen we voor die persoon bidden? En daarom is het belangrijk dat we ook blijven bidden voor mensen waarbij wij denken van, nee, hier is eigenlijk geen weg voor deze mensen om het huis van God te vinden. Maar blijf bidden. Zoals nu in deze situatie, zoals het, die situatie in Israël zich eigenlijk voordoet, zou ik willen zeggen, bid elke dag. Draag dat land aan de Heer op. Draag de omstandigheden aan de Heer op. Want er zijn situaties op dit moment waar je helemaal niet blij mee moet zijn. Absoluut niet. Er gebeuren dingen op dit moment die absoluut het daglicht niet kunnen verdragen. En dan is er gebed nodig. Juist in de moeilijkste omstandigheden heb je gebed nodig. Dan heb je Gods woord nodig. Dan heb je nodig dat je tot hem bidt en vraagt dat hij een verandering brengt. Weet je, het staat in Jeremia ook. Het staat in Jeremia, ik dacht 15 staat er. Dan staat er dat de Heere vraagt van, door middel van Jeremia, kan een Nubiër, een donker iemand, zijn huid veranderen? Vraagt hij. Hij vraagt ook, kan een panter de vlekken van zijn huid wegnemen. Is dat mogelijk? Nee. Dan zegt de Heer, en zo is het ook zo dat jij geen goed kan doen. Want hij spreekt over zijn volk op dat moment. Want je bent geboren in een zondige situatie. De neiging van jou is alleen maar om kwaad te doen, om niet goed te doen. Als je met mensen op een enige manier omgaat en je mensen vertrouwt in hele, zeg maar, intieme dingen, kan je soms hele verrassende dingen eigenlijk meemaken. Maar er is maar één die een verandering kan brengen. Er is maar één die, zeg maar, een genezing kan brengen. Hij vraagt, kan je dat zelf doen? Nee, dat kan je niet zelf doen. Daar heb je iemand voor nodig. Daar heb je een verlosser voor nodig. Daar heb je Jezus Christus voor nodig. Hij moet komen en ons verlossen van alles wat ons eigenlijk een hindernis is. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat Hij dat in ons leven wil doen. En dan zie je dus dat er toch beperkingen kunnen zijn. De Heer stelt die vraag. Is er iets voor hem onmogelijk? Is er iets onmogelijk? Nee, er is niks onmogelijk voor hem, zegt hij. En toch zie je dat in Psalm 78 daar toch iets geweldig op getekend staat, waar wij van kunnen leren. Want het zijn eigenlijk, het is niet zo moeilijk, het is maar één ding, onze ongehoorzaamheid dat kan maken dat wij de Heere kunnen beperken. Dat wij de Heere kunnen tegenhouden om goede dingen voor ons te blijven doen. Psalm 78, vers 56 staat. Maar zij daagden God uit en tergden hem. En als je dat woordje tergend leest, dan kan ik je vertellen dat het eigenlijk, bedoelen ze er hiermee, ze beperkten hem. Ze daagden hem uit door hun daden, door hun ongehoorzaamheid. Daagden ze hem uit. Maar ze beperkten hem ook om te kunnen doen. Namen, hij zegt, de Allerhoogste en zijn richtlijnen niet ernstig te nemen. Ze namen de Allerhoogste niet ernstig. En ik heb daar eens over nagedacht. Er zijn mensen in je leven, er zijn mensen in je christelijke leven die je tegenkomt, waarvan je denkt bij jezelf van, deze mensen kennen het woord toch van God al zo lang. Waarom vindt er geen verandering plaats in hun hart? Waarom niet? Is er iets onmogelijk voor de Heer? Nee, er is niks onmogelijk voor hem. Maar het enige wat hem kan tegenhouden, dat zijn onze eigen daden. Dat zijn onze eigen handelen. En dan kan je bidden voor zo iemand, je kan praten tot zo iemand, maar die mensen horen het, de ene oor en het gaat het andere oor uit, want ze zitten vol van hun eigen waarheid. Maar het enige wat nodig is, is dat zij hun oor te luisteren leggen. Zoals de Heer zegt, van laat Balak zijn oor, laat het om te luisteren leggen. Het zijn belangrijke dingen, dat wij ons oren te luisteren leggen en dat de Heer dat kan doen. Alsof wij er gaan kijken, dan ga je zien dat er in Matthäus, bij Jezus zijn komst hier in de wereld, want misschien denkt iemand van, ja, maar dat gebeurt in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is dat anders gegaan. Matthäus 13. Matthäus 13, vers 58. Matthäus 13. Nou, laat mij er maar van staat gaan. En dan staat er in Matthäus 13, vers 58, dan staat er iets dat toch geweldig is. En hij verrichtte daar, in Nazareth, niet veel wonderen. Waarom? Jezus, die wandelt in Nazareth. En dan staat er in de Bijbel, hij verrichtte daar niet veel wonderen. Vanwege hun ongeloof. Dus ongehoorzaamheid kan hem beperken, maar ongeloof kan hem zeker beperken. Dat zijn dingen, dat als we die meenemen in ons leven, dan zien we dat we met de Heer geweldige dingen kunnen beleven. Dat we met de Heer sprongen vooruit kunnen maken. Dat de Heer ons wilt zegenen. Dat hij ons wilt helpen dat we opgroeien tot een ander niveau. Dat we anders gaan handelen, anders gaan spreken, anders met mensen zullen omgaan. Maar wat belangrijk is, is dat wij zijn woord naleven. Dat wij ons houden aan zijn woord. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat ook Jezus niet veel wonderen kon doen in Nazareth. Vanwege het ongeloof dat er daar is. Geloof en ongehoorzaamheid maken dat God door de kracht die in ons werkt bij machte is. Oneindig veel te doen. Laten we kijken. Efeze 3 vers 20. Hoe het opgetekend staat. Efeze 3 vers 20. Efeze 3 vers 20. Kijk wat Gods woord hierin zegt. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Zelfs de dingen waar ik niet om vraag, daar zorgt de Heer voor. De Heer ziet hoe ik door een bepaalde situatie heen ga en hij zorgt ervoor. De Heer ziet situaties die ik in mijn leven heb meegemaakt, hij zorgt ervoor. De Heer ziet mij in een periode van 3 jaar, niet van een dag, maar van 3 jaar, dat er totaal geen inkomen bij mij is. Wel bij mevrouw, maar bij mij niet. En de Heer ziet de weg die ik ga. De Heer ziet hoe zwaar die weg is. Maar hij zorgt ervoor. Hij zorgt ervoor. Terwijl iemand bij mij komt om de laatste dingen nog te bespreken, om te kijken van, wat voor oplossing moeten we hier in dit huis bedenken, zodat deze mensen niet in een enorme financiële strop eigenlijk verder komen. Dat die persoon die vraag een beetje nonchalant vraag stelt van, heb je een advocaat gezocht voor jouw probleem? Ik zeg nee. Ik heb er wel eentje gezocht, maar ja, die ik gezocht heb, die heeft verteld dat hij me niet kan helpen. En de ander die ik ook heb, die heeft een brief geschreven. En die was klaar. En ik heb je ze betaald? Ja, het waren geen gratis advocaten. Ik heb ze wel geld betaald. Hij zegt, wat voor advocaat heb je gehad? Ik heb hem verteld. Hij zegt, heb je verkeerde advocaat? Je hebt zo'n advocaat, moet je niet hebben voor zo'n situatie. Ik zei, dat weet ik niet. Hij zei, nee, jij hebt nodig een letselschade advocaat. Ik weet niet wie dat is. Hij zei, ik heb iemand, ik heb die naam. En hij zei, ik ga die naam aan je mailen, dan kan je contact met hem opnemen. En ik mail die persoon. En die persoon neemt contact met me op. En ik heb verteld hem dat verhaal, heel kort vertel ik hem het verhaal. En hij zegt, oké, dan ga ik contact met die mensen opnemen. Nou, een dag daarna krijg ik een telefoontje van dat bedrijf, die eigenlijk dat zou moeten doen voor mij. En die zegt, u hebt een advocaat in dienst genomen, maar deze man, die kan u niet gebruiken. Ik zeg, waarom niet? Ik heb duidelijke adviezen gekregen om met hem. Nee, dit is alleen maar een dure advocaat, maar voor u gaat hij niks kunnen betekenen. Ik zeg, oké, dan weten we dat. Ik zeg, maar ik zal hem dan melden. Hij zegt, ja, ik zal het maar even doen. Dat u hem even vertelt dat u eigenlijk dat contact met hem verbreekt. Ja, dat is goed. Dus ik neem contact met hem op. Ik zeg, nou dat en dat en dat heb ik te horen gekregen. En hij vertelt aan me, met u hebt u gesproken. Ja, iemand. Nee, wie is die persoon? Ik zeg, geloof dat ik een naam hier heb opgeschreven. Ik weet niet of die naam goed is, maar ik heb die naam opgeschreven. Oké, geef me die naam. Dan ga ik die persoon dagvaarden. Nou, kreeg ik weer een telefoontje. Ja, u bent nog steeds, ja. Ik zei, ja, ik heb het verteld dat hij moest stoppen. Maar hij zegt, ja, hij gaat niet stoppen, dus ja. Ja, maar ik wil alleen maar vertellen, het is alleen maar een dure advocaat. En het was inderdaad ook een dure advocaat. Een hele dure advocaat was het zelf. Er was iemand die kost €350 per uur. En je hebt een paar uur nodig om die zaak met hem te bespreken. Dan moet hij nog in die zaak gaan verdiepen. En ik heb hem verteld toen ze dat zeiden. heb ik hem verteld van, ik ben bang dat ik u in deze situatie niet ga kunnen betalen. Hij zei, zal ik u wat vertellen? U hoeft mij geen rode cent te betalen. Niets hoeft u mij te betalen. Helemaal niet. Ik ga die zaak voor u aanpakken. Die heeft wel 3 jaar geduurd. Maar aan het einde daarvan was er alsof de Heer de hemel had geopend. En alles kwam nederdalen. Wat 3 jaar weg is geweest. Wat 3 jaar geen zegen is geweest. Wat 3 jaar ellende voor mij is geweest. Heeft hij vergoed. Op 1 moment heeft hij daar een verandering gebracht. En dat komt alleen maar omdat iemand aan me vraagt, wat voor advocaat heb je gehad? Ik zeg, en ik hem verteld heb. Maar dat er iemand boven zit. Die alle dingen in zijn. Is er voor de Heer iets onmogelijk? Absoluut niet. Maar je moet wel je ogen op hem richten. Je moet wel geloven dat hij een verandering brengt in die situatie. En als we dat gaan doen, dan gaan we merken dat wat hier opgetekend staat. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt. Dus het is niet zo dat we die kracht ergens moeten gaan zoeken. Nee, die kracht werkt reeds in ons. Maken we er gebruik van? Maak je gebruik van die kracht die in je werkt? Of denk je van, ik doe het wel gewoon, want ik heb wel mijn eigen dingen hoe ik het mee ga oplossen. Nee, er is een kracht die in je werkt. Er is een kracht die in mij werkt. Er is een kracht die in ons allemaal werkt. Hij is bij machte oneindig veel meer te doen. Oneindig veel. Waar je zelf niet eens om vraagt. Oneindig veel meer te doen. We bidden. Of dat is een wonderbare Heer. En ik ben hem dankbaar voor het werk dat hij doet. En ik zeg, er zou nog zoveel kunnen gebeuren in het lichaam van Jezus Christus. Er kunnen nog een heleboel mensen die nog worstelen met het feit dat ze misschien nog niet van hun zondeprobleem af zijn. Dat ze nog worstelen met dingen die ze hebben toegelaten in hun leven. En die dingen die maken eigenlijk dat ze niet vooruit gaan. Dat ze daar niet van vrijkomen. Als ze slechts 1 moment zouden nemen om op hun knieën te gaan en de Heer te bidden en te vragen. En zeggen, Heer, kom, neem het van me over. Mijn situatie ziet er niet goed uit. Maar u bent veel groter dan die situatie. U bent die een verandering kan brengen in die situatie. U kan mijn leven veranderen. U hebt mijn leven veranderd. Doordat ik Jezus Christus kon aannemen. U hebt mij een nieuwe toekomst gegeven met hem. En ik ben u daarvoor dankbaar. Het leven voor mij houdt niet op als je dood bent. Het leven van mij is met Jezus Christus. Het is een leven tot in alle eeuwigheid. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Hij is een machtige God. Laten we naar die Heer toe gaan. Laten we niets ons laten ophouden. Want de tegenstander, die zal er alles aan doen om jou en mij op te houden. Om jou en mij te misleiden. Om jou en mij instructies, informatie te geven die we niet nodig hebben. We hebben Jezus Christus nodig. We hebben hem nodig als de Heer die voorziet in al onze noden. Want wat hij zegt, dat doet hij. Hij zal altijd wel zijn woord nakomen. Ik ben hem daarvoor dankbaar. Hemelse God en Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw trouw, Heer, en voor uw barmhartigheid. Heer, het zijn uw liefhebbende ogen, omdat u ons zo lief hebt, Heer. Dat u ons, Heer, door welke nood dan ook wilt helpen. U zegt het in uw woord, Heer. Heer, dat u altijd uw woord houdt. Wat u beloofd hebt, Heer. En niet alleen aan ons, Heer. Maar zelfs aan onze ouders en onze voorouders. Wat u beloofd hebt, dat komt u na. En u houdt het staand, Heer. Dank u wel, Heer. Voor genade, voor uw goedheid, Heer, mijn God. En voor een leven met u. Hemelse Vader, ik dank u dat ik deze middag, Heer, heel uw gemeente aan u mag opdragen. En aan ieder die vandaag hier is, Heer. Heer, het maakt niet uit waar die persoon mee worstelt. Heer, u bent in staat alle dingen te veranderen. U bent in staat te voorzien in elke nood. En ik bid deze middag, Heer, dat u in die nood komt. Dat u in die zwakheid komt. Heer, en dat u, Heer, deze overtuiging in hun hart brengt, Heer. Zoals, Heer, uw apostel Paulus ook heeft geschreven. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig in u. Omdat u het dan overneemt, Heer. Omdat ik niet meer aan de touwtjes trek, Heer. Omdat ik niet meer de leiding neem, Heer. Maar, Heer, het aan u overgeef, Heer. En ik bid deze middag, Heer. Neem het toch wat over, Heer. In de levens van mensen. Die vandaag, Heer, misschien, Heer, zware wegen te bewandelen hebben. Maar u bent daar. U bent daar hun hulp. U bent daar hun steun en hun toeverlaat, o God. Heer, wilt u deze genade schenken. Ik dank u en prijs u, o Heer, in uw grote en uw wonderbare naam. In de naam van Jezus Christus dank ik u. Halleluja. Amen.